NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Welkom, tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Frankrijk heeft maar liefst 2 vrouwelijke nationale symbolen, zo schreef de Groene Amsterdammer een tijd geleden. Jeanne d'Arc, de reine maagd, die staat voor onbaatzuchtige liefde. En de andere is Marianne, de sloerie, die naast de mannen op de barricade staat en ze ophitst tot de strijd. We zijn nog hoer, nog slavin, riepen daarna de vrouwen uit de Franse voorsteden. We zijn Amazones. Dit is de roep van de allerjongste bewoonsters van die Franse voorsteden nu. Zometeen een gesprek. Twitter mee, @BBVPRO. Goed, we gaan eerst naar het voetbal. Ik hoor het geluid van de voetbalsupporters al. Willem II en Sparta, Jan-Vincent van Zuiden.
Ja, dat geluid komt uit Tilburg vanavond, waar de nummers 12 en 13 van de competitie tegen elkaar spelen. Willem II is de nummer 12, Sparta de nummer 13. En beide ploegen hebben punten nodig, want ze staan maar net boven de na-competitiestreep. En ja, daar wil je natuurlijk uit de buurt blijven. Dus beide ploegen hebben punten nodig. Willem II heeft na de winterstop nog geen punt gehaald. 2 keer verloren met 1-0. Sparta speelde vorige week met 1-1 gelijk tegen AZ. Haalde daarmee het eerste punt na de winterstop. Maar belangrijker van de week haalden ze de halve finale van de beker. Na strafschoppen schakelden zij Volendam uit. Het was een zware slijtageslag. En dat betekent 5 andere namen in de opstelling bij Sparta vanavond. Ik zal er eentje noemen. Saxela, dat is een debutant. Een Finn, rechtsback staat hij. Hij mag zich voor het eerst dit seizoen laten zien bij Sparta. Bij Willem II 2 wijzigingen. Daar is Valkenburg weer terug. Aanvallende middenvelder. En Koppers mag het als linksbuiten proberen. Ze moeten dus doelpunten maken. Allebei. Willem II en Sparta. Maar na 5 minuten is het nog 0-0.
Ja, en als er doelpunten worden gemaakt in Tilburg, dan gaan we natuurlijk even terug naar Jan-Vincent van Zuiden. In Albanië groeien de zorgen over persvrijheid. Onlangs zijn meerdere prominente journalisten vertrokken of ontslagen. Volgens de oppositie zit de regering erachter. En met verkiezingen op komst is dit een zorgwekkende ontwikkeling. Bij mij in studio de Nederlandse Albanese journalist Vincent Triest. Welkom, Vincent.
Goedenavond.
Vincent, jij werkte tot voor kort als correspondent voor een Albanese nieuwszender. Waar bestond je werk voornamelijk uit?
Nou, ik focuste me vooral op West-Europa, dus Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, op deze landen. En dan ging het voornamelijk over migratievraagstukken. En dan vooral mensen die asiel aanvragen en mensen die ook illegaal naar Engeland proberen te komen. En aan de andere kant ook criminaliteit. Dat is ook een best groot probleem hier in West-Europa. En daar zijn de Albanese helaas wel in oververtegenwoordigd. Dus dat was voornamelijk de werkzaamheden waarmee ik mij bezig hield.
En de migratie, dan heb je het specifiek over de Albanese die migreren naar West-Europa.
Over Albanese die asiel komen aanvragen. En in Nederland hadden we een golf, in Duitsland ook een golf. Dat is nu wel iets ingezakt, maar je ziet nog steeds dat heel veel Albanese naar Engeland proberen te gaan. En dat heeft er mede mee te maken van wat er in Albanië aan de hand is.
En is het dus voor de Albanese pers belangrijk om een correspondent zoals jij te hebben in een van die West-Europese landen?
Ja, het was zeker nuttig. Kijk, alleen op Nederland focussen is te moeilijk. Maar als je dat breder trekt naar West-Europa, dan is dat ook wel heel logisch. Dus er was genoeg werk te doen. En dat heb ik gelukkig ook kunnen doen.
En jij bent, dat is een raar woord, hè? Half-half, hoe noem je dat zelf? Jij bent Albanees-Nederlands.
Ja, ik zeg altijd voor de grap, want dan vragen ze weer van welke helft van jou is Albanese en welke is Nederlands. Dan zeg ik altijd voor de grap, ik voel me meer Europeaan. Dus dan hou ik dat een beetje buiten de deur. Dan hoef ik daar geen rekening mee te houden.
Je moeder is Albanese en je vader Nederlands.
Mijn moeder is Albanese en vader Nederlands.
Ik heb water gedronken, maar het wil even niet helpen voor mijn stem. Vincent, ik moet eigenlijk al in verleden tijd spreken. Namelijk, jij was correspondent, want sinds kort heb je geen werk meer. Wat is er gebeurd?
Ja, er is een opschoning geweest in het medialandschap van Albanië. 2 prominente mediabazen zijn ontslagen. Eentje bij een televisiezender en eentje bij een krant. Met die verandering zijn er ook bij mijn zender zijn er correspondenten ontslagen. Officieel was dat een bezuiniging. Maar daar is het niet iedereen mee eens. Dus dat is een beetje lastig in te schatten. Van zaten hier nou echt economische belangen achter? Of was het een dieper probleem?
Vincent, je zegt opschoning.
Ja. Nou ja, dat komt omdat mijn positie is een beetje discutabel. Omdat uiteindelijk de eigenaar van die zender die heeft gewoon gezegd, we gaan alle correspondenten wegsturen. Maar bij mijn baas heeft het wel anders gelegen. Omdat tegen hem is gewoon gezegd, en ook tegen die andere chef van de krant is gezegd van we willen een andere lijn voeren. En daar passen jullie niet meer tussen. Of dat kunnen jullie niet meer voor ons in het bedrijf nastreven. En daarom moeten jullie een andere functie of gewoon weg.
Ja, want als jij zegt opschoning, dan denk ik, er zitten mensen die waarvan iemand vindt, deze passen niet bij ons, deze passen niet in dat wat wij willen.
Ja.
Waar pasten jullie niet meer? Waar paste jij niet meer? En volgens wie paste je daar niet meer?
Nou, dat is dus lastig te zeggen. Maar omdat dus de eigenaar heeft besloten om een andere lijn te gaan voeren, paste de correspondenten daar blijkbaar niet meer tussen. En dat heeft er waarschijnlijk ook wel mee te maken dat dat hij zich meer op het nationale niveau wil focussen en niet meer op het buitenland. En dat is ook wel misschien ook wel een beetje logisch als je ziet dat er verkiezingen om de hoek zijn. En dat hij zich voornamelijk daarop wil focussen. En niet op buitenlandse problematiek, zoals immigranten of...
Maar als je dat zegt, Vincent, dan denk ik, ja, er komt een nieuwe baas. Of de baas die denkt, ik wil een nieuwe lijn. Ja. Ik heb een andere focus. Buitenland valt er... afgelopen jaren zijn de buitenlandcorrespondenten in Nederland ook voor een deel teruggehaald. Uh-huh. Dat is allemaal nog geen grote zonde.
Nee, dat is wel zo. Maar als je kijkt hoe het in het medialandschap in Albanië functioneert, dan is dat echt heel anders als hier in Nederland.
Hoe is dat anders?
Nou, kijk, als je kijkt naar de positie. In Albanië kan je gewoon eigenlijk met de dag zelf kan je eigenlijk nog ontslagen worden. Er zijn genoeg journalisten die geen eens een contract hebben. En als ze al een contract hebben, ja, dan hebben ze niet eens een kopie van dat contract. Omdat alleen de baas die heeft. En aan de andere kant zie je ook dat er heel veel journalisten zijn die voor een hongerloontje eigenlijk daar werken. En als je dan ook nog je baan op het spel staat, ja, dan kijk je wel goed uit voordat je een kritisch artikel plaatst.
En wie is de hoogste baas? Want in wiens handen zijn die mediabedrijven?
Nou ja, je hebt hetzelfde als in Nederland, heb je dus staatszenders en radiozenders. En je hebt ook wat in private handen is. Ik werkte voor een private zender. Maar je ziet dat heel veel mediabedrijven dat niet de core business is. Dat eigenlijk dat de eigenaar ook hele andere bedrijven heeft. En dat is bijvoorbeeld die van mij had bijvoorbeeld een bouwbedrijf. En wat je in Albanië ook heel erg ziet is als je dus een zender hebt en die een kritische toon aanslaat, ja, dan wordt het ook moeilijk om reclamegelden te regelen. Want dan gaat de overheid niet meer bij jou spotjes uitzenden. Maar dan doen ze dat wel bij iemand die een meer favoriete toon aanslaat.
Ja, en Vincent, dat brengt me bij het punt dat jij namelijk ervan overtuigd bent of gelooft dat achter jouw ontslag een politieke reden is.
Ja, nou ja, bij mij vind ik dat iets moeilijk te zeggen. Maar bij mijn baas denk ik dat zeker. Want ik ben dan misschien wat kleine pionnetje op het schaakbord. Maar bij mijn baas denk ik zeker dat dat politieke redenen achter zitten. En dat heeft er mede mee te maken omdat onze zender, omdat die zo vrij was. En wij konden echt oprecht alles schrijven. We werden nooit gecensureerd. En dat is echt, die man die nu ontslagen is echt een voorbeeld voor veel journalisten in Albanië. En bij andere zenders gaat dat heel anders. Dus daar zijn dus voorbeelden van journalisten die tegen mij hebben gezegd van, we mogen geen kritische berichten meer schrijven, we moeten persberichtjes overschrijven. Dus wij waren eigenlijk het laatste echt onafhankelijke zender die ook kritisch durfde zijn, maar ook positief was als dat nodig was. Maar dat is nu tot een einde gekomen.
Ja, wat zegt de oppositie over deze ontwikkelingen?
Nou, de oppositieleider die heeft dezelfde dag nog keihard gereageerd hierop en gezegd dat het echt niet kan. En dat hij geeft ook de schuld aan de verkiezingen, dat de verkiezingen om de hoek staan. En dat daarom de Albanese regering minder behoefte heeft aan een zender die echt helemaal onafhankelijk is.
Dus, en mogelijk kritiek heeft op hen.
Precies. Dus het is dat Albanië is geen censuur. Dus het is niet zo dat je daar niks mag zeggen. Maar er ligt zeker wel een filter op. En dat filter is iets dikker geworden in het medialandschap van Albanië.
Nu zijn in juni die parlementsverkiezingen. Ja. Wat zijn de belangrijkste thema's voor deze aankomende verkiezingen?
Nou, wat een heel groot probleem in Albanië is geweest, is de decriminalisatie van de politiek. Dat ging dus over mensen die in het parlement zaten en met een veroordeling. Dus je moet dan niet denken aan lichte vergrijp, maar echt tot moord aan toe, drugshandel, et cetera. Dus mensen die ook in de gevangenis hebben gezeten hiervoor, en daarna doodleuk parlementariër zijn geworden in Albanië. Het is, ik moet zeggen, voor alle partijen is dit wel echt een heel belangrijk thema geworden. En het opschonen van deze lijsten en om gewoon mensen op de politieke lijst of op de kieslijst te hebben staan die niks op een kerfstok hebben. Dat is heel belangrijk en dat is een van de belangrijke thema's nu met de Albanese verkiezingen.
Vincent, ook al heb je nu dan officieel geen baan meer, je vliegt morgen toch naar Albanië. Hoop je dat je daar toch alsnog aan die vrije journalistiek kan werken?
Nou ja, ik hoop het zeker en dat zal linksom of rechtsom zal dat toch gaan. Want kijk, in Albanië, het is moeilijk om alleen voor een Albanese werkgever te werken. En ik heb het ook altijd breed gehouden. Dus ik heb ook voor Nederlandse media, Engelse media gewerkt. En voor de Albanese media ga ik dat zeker doen. Zeker omdat ik het gewoon belangrijk vind dat die vrije journalistiek en zeg maar het journalistiek zonder filter erop te kunnen doen. Dus daar ga ik zeker naar streven.
Goed, succes. Dankjewel. U hoorde Vincent Triest. Voetbal, we gaan terug naar Tilburg. Jan Vincent van Zuiden, is er gescoord?
Nee, nog niet. Klein kwartiertje gespeeld bij Willem II Sparta. Het staat nog 0-0. Het is wel levendig, want er wordt veel strijd geleverd. Beide ploegen vechten veel duels uit. Dus dat betekent dat er toch wel veel gebeurt op het veld. Maar nog geen grote kansen dus. En dan had er toch wel eentje kunnen komen. Want Kroeks, linksbuiten, linkervleugelaanvaller van Willem II, maakte een mooie actie, gaf de bal voor. En die bal kwam tegen de hand van Van Drongelen, verdediger van Sparta. Dat zou dus zomaar een strafschop hebben kunnen zijn. Maar scheidsrechter Manschot vond het toch niet erg genoeg. Vond het niet opzettelijk. En daardoor gaf hij geen strafschop. Had er toch, denk ik, wel eentje kunnen zijn voor Willem II. En daar had dan de eerste kans ook kunnen zijn. Maar daar wachten we dus nog steeds op. Na een kwartiertje bij Willem II Sparta. Het staat dus nog 0-0.
Goed. En als er gescoord is, dan gaan we naar jou, Vincent van Zuiden.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Ze zijn jong, stoer en een tikje rebels. Jonge vrouwen in Parijse voorsteden noemen zichzelf Amazones, vrouwelijke krijgers. Met hiphop en straatcultuur geven zij een nieuwe kijk op het vrouw zijn in hun wijk. Socioloog Simone van de Wetering en fotografe Sophie van S. Portretteerden de meiden. Het is vrijdag. Gisteren opende zij in Springhouse Amsterdam de expositie Ville de Banlieue. Welkom Simone en Sophie. Simone, jij bent al eerder in de banlieues geweest. Je hebt er een tijdje gewoond en gewerkt. Sophie, voor jou was het de eerste keer. Ja. Hoe was het?
Tof. Het was heel leuk. Simone kon mij wel mooi een beetje rondleiden in een plek waar zij gewoon een half jaar gewoond heeft. En we konden ook logeren bij iemand. Dus dat zorgt er ook wel voor dat je ook wel echt, echt thuis bent ergens. Even die week. Dus was het te gek.
Een van de dingen die opvalt aan de stukken die jullie hebben geschreven, maar ook andere stukken die je leest over die Parijse voorsteden, is dat die straat van de mannen is. Voelde dat voor jou ook zo?
Het viel ons wel op toen wij daar rondliepen. We waren daarheen gegaan met het idee, we gaan onderzoek doen naar meiden die daar opgroeien eigenlijk. Jonge vrouwen die daar opgroeien. Met een zijtak op de hiphop. De eerste paar dagen dat wij gewoon rondliepen door Bondi, viel ons wel op van die meiden waar wij het over willen hebben, die zien we niet zo gauw op straat. Dat was gewoon eigenlijk gewoon een constatering. En dat hebben we ook besproken met de meisjes die we vervolgens wel gesproken hebben.
Ja, want Simone, ik zei het al, jij bent er eerder geweest voor je masterscriptie. Hebt een tijdje daar gewoond. Hoe makkelijk, en toen besloot je, ik ga terug en ik wil onderzoek doen naar die jonge vrouwen, vooral naar identiteit van die vrouwen. Hoe makkelijk, de vraag zo is hoe makkelijk het was om in hun wereld te stappen. Maar eerst stappen we weer in de wereld van het voetbal. Er is gescoord.
Willem II komt op een 1-0 voorsprong tegen Sparta. Het is een mooie aanval over de linkerkant. De bal wordt voorgezet. En daar staat hij, de topscorer van Willem II, Frans Sol. Hij maakt zijn 8e van het seizoen. Hij kopt de bal mooi achter doelman Kortsmit van Sparta. En zo komt thuisploeg Willem II op een 1-0 voorsprong.
Ja, Tilburg. 1-0 in Tilburg. Simone, we gaan het hebben over de vrouwen in de Franse Parijse voorsteden. Hoe makkelijk was het om echt in hun wereld binnen te stappen?
Ik denk dat het groot voordeel was dat wij zelf ook vrouwen waren. Kijk, om met hun te praten starten we ook om het over dingen te hebben die we in gemeenschap hadden. Wij deelden met hen ook onze liefde voor hip-hop. In die zin was het best laagdrempelig om met hun het gesprek te beginnen. Maar hen vinden was, zoals Sophie ook al zegt, dat was niet per se het makkelijkste. En daar hebben we geluk bij gehad dat ik in mijn eerdere onderzoek Dorian heb leren kennen. En hij was hun dansleraar. En hem heb ik via de gemeente eigenlijk leren kennen, omdat hij zich hard maakt voor dans en voor hip-hop in de gemeente in Bondi. En op die manier heb ik hem leren kennen. Ik heb hem geïnterviewd voor mijn eerste onderzoek. En vervolgens ben ik via hem in contact gekomen met verschillende meiden uit zijn dansgroepen. En toen we teruggingen naar Bondi, heb ik weer met hem contact opgenomen. En hij zei, ik ken genoeg meisjes die hier vast aan mee willen doen.
Ja, en jullie hebben vooral bij die meiden gekeken naar drie thema's. Ja. Identiteit,
ja.
Vrouw zijn.
Het viel ook. Ik vind identiteit bijna ook overkoepelend, misschien bij alle thema's. We hadden eigenlijk drie vragen die we stelden. Enerzijds, vertel ons iets over de plek waar je ons mee naartoe neemt en waar je op de foto gezet wil worden door ons. Dat was eigenlijk, daarmee maakten we de ruimte of een plek het startpunt van gesprek. En daarnaast vroegen we naar hip-hop. Omdat dat ook de reden was, daar startte ons onderzoek mee, hip-hop, het vrouwelijk perspectief daarop. En daarnaast vroegen we aan hen, op basis van onze observatie, dat we weinig vrouwen op straat zagen. Wat zeggen jullie daarvan? Zijn jullie daarmee eens of niet? En in die zin zijn we die drie thema's zo.
Simone, behalve dat ze weinig op straat zijn, nu stond er vandaag een krant, een vrij groot stuk in de Volkskrant. Ja. Een artikel waarin werd gezegd dat er sprake is van de islamisering van de banlieues. Vrouwen worden geweigerd in cafés. Daar zijn alleen maar mannen welkom. Dus niet alleen de buitenruimtes van de mannen, maar bepaalde binnenruimtes ook. Herkenbaar?
Tot op zekere hoogte. Wij hadden zelf het initiatief genomen om met die meiden af te spreken. Één keer nadat we een fotoplek hadden gehad. Om het verdere interview te voeren. Om in een cafeetje af te spreken in Bondi.
Ja, daar zijn weinig cafés, hè? Sorry dat ik onderbreek.
Nee, ga maar.
Het is goed om te weten dat er niet veel koffiecafeetjes zijn zoals hier. In Amsterdam bijvoorbeeld.
Precies, het meisje dat we daar spraken, Mariam, zij gaf ook aan, dit doe ik hier eigenlijk nooit. Ik ga in Bondi, dus in de buitenwijken, eigenlijk nooit met mijn vriendinnen naar een café. En toen legde ze ons uit, dat is hier ook eigenlijk niet zo normaal. Toen we dat van haar te horen kregen, keken we ook om ons heen en voelden we dat ook wel een beetje. En zij maakte zelf de vergelijking met Parijs. Daar kan dat wel, in grote steden als Londen of als Parijs. Daar doen wij meisjes dit wel, hier niet zo.
Voetbal. We houden van voetbal. Jan Vincent van Zuiden.
Want er is opnieuw gescoord bij Willem II Sparta. En de bezoekers komen op gelijke hoogte. Het begint allemaal bij balverlies op het middenveld. Kroeks levert de bal zomaar in bij Sparta. En in de tegenstoot komt die bal bij El Azouzi. Die staat aan de rechterkant van het veld. Hij trekt naar binnen, krijgt de ruimte om uit te halen. En schiet hem in de verre hoek langs Lamproe. En zo staat het na ruim 20 minuten 1-1 bij Willem II Sparta.
Ja. Even door, Sophie, over die meiden. Dus ze zeggen, de café zit in een café. Dat hoort bij steden als Parijs, Londen, etc. En ik denk dan, maar jullie wonen toch ook in Parijs?
Ja, dat is ook zo. Dat zagen zij zelf nog meer dan waar ik in ieder geval eerst had gedacht. Omdat ik in mijn eerdere onderzoek ook een hele sterke band van jongeren die in Bondi opgroeien, die zij voelden met Bondi, dus met dat kleine stadje zelf. Wat eigenlijk valt in de buitenwijken van Parijs. Dus in die zin hoort het bij bij het grotere Parijs, de agglomeratie. En in eerste instantie proefde ik heel erg een verbondenheid met Bondi en met de buitenwijk. Maar toen we aan deze vrouwen gingen vragen, waar wil je op de foto gezet worden, koos een deel inderdaad voor de buitenwijk en voor Bondi. Maar ongeveer de helft die koos ervoor om in Parijs op de foto gezet te worden. En voor ons was dat heel erg, maakte dat heel erg zichtbaar dat ze, dat hun leefwereld helemaal niet alleen de banlieue of alleen Bondi was, maar dat ze juist dat die grens eigenlijk tussen Parijs en het centrum en hun buitenwijk en de plek waar zij woonden heel fluïde was. Die gingen zij heel vaak overheen. En,
ja. En je zegt heel fluïde, maar tegelijkertijd weten we dat als het gaat om die banlieues, de buitenwereld een beeld van hen heeft. Binnen die banlieues zie je dat jongens iets verwachten van meisjes. Er wordt ook allemaal verwachtingen van elkaar. En we weten ook dat zelfs als ze hoog opgeleid zijn en het ze lukt om die banlieues uit te komen, dat er dan binnen die gemeenschap van Parijs nog allemaal nou ja, grenzen bestaan wel of niet zichtbaar. Dus Sophie, lukt het ze ook echt?
Ja.
Geloven ze dat het ze lukt? Laat ik het zo stellen.
Nou ja, zij waren wel allemaal heel ambitieus. Zij waren inderdaad ook veel in Parijs om te studeren. En zagen ook wel voor zich dat zij later daar zouden gaan wonen. En daarom ook een meisje die wij spraken, inderdaad, Simone noemde het net al, op de plek waar ze gefotografeerd wilde worden, was ook op een plek waar zij, die zij dagelijks kruiste om naar school te gaan, naar huis te gaan dansen, haar vriendinnen te zien. Dat Saint-Lazare was voor haar echt de centrale plek waar zij steeds, die zij steeds kruiste. Dus ja, in die zin denk ik het wel.
Je knikt instemmend, Simone.
Ik knik heel instemmend. Nee, ja, ik heb heel erg het gevoel, of in ieder geval het gevoel dat wij overhielden aan die gesprekken met die meiden en de foto's die we van hen maakten, dat zij zich niet geremd voelden door. Zij identificeerden zich in die zin ook niet heel erg als banlieusaren of als banlieumeisje. Nee. Ze waren er trots op en ze vertegenwoordigden het wel. Maar het was niet iets wat hen belemmerde om hoge ambities te hebben of ontwikkelingen te ondernemen of nieuwe dingen te gaan doen. Er was een meisje bij die studeerde had in Canada gestudeerd. Voor haar was Parijs best wel peanut gewoon.
Ja, toch zie je wel dat, want we kunnen in ieder geval stellen, en dat stellen jullie ook, dat die mannen een dominante rol hebben. Wat doet dat, Sophie, met die meiden? Want die reageren, als ik jouw foto's zie en jullie teksten lees, op twee manieren.
Ja, op echt uiteenlopende manieren inderdaad. We hebben ook wel verschillende. We hebben het daar inderdaad misschien wel meer over gehad. Over een positie als vrouw ten opzichte van man of ten opzichte van ja, die straatcultuur. En daar kregen we echt hele gevarieerde antwoorden op. En,
mag ik één antwoord? Want ja? Ik laat even kijken of dat gaat lukken met een foto op de webcam.
Ja.
Ik zie hier een foto van, kijk of het lukt. Een dame met haar, dat een soort stekelig haar, groot wit shirt aan, een sjaal om haar nek. En Letitia heet ze.
Ja.
En die zegt, mannen zijn honden.
Ja.
Ik voelde wel een ouw.
Ja, nou ja, het is wel. Ja, nou ja. Ik vind het tof dat je haar als voorbeeld neemt. Omdat zij ook degene was die tegen ons, toen wij haar vroegen van, voel jij je veilig op straat? Als vrouw zijnde, toen was haar antwoord echt best wel duidelijk. En dat was, ligt er echt aan hoe ik me kleed. En je legt net al uit hoe ze zich kleedt. Baggy jeans, echt vrij boyish, zeg maar. Wel mannelijk, bijna. En ze zei, ik kleed me altijd zo en dan word ik gewoon met rust gelaten. Maar als ik korte rokjes ga dragen, dan is dat misschien wel anders. Dus dat was echt haar statement.
Ja. En met haar van meer. Want er zijn er meer die zeggen, boyish eruit zien, dan is de manier om
zo van dan weet je, dan ben je er makkelijk van af. Dan daag je niks uit. En
toch zijn er, Simone, ook vrouwen die juist ervoor kiezen om wel dat korte rokje. Als statement ook weer.
Mm-hmm. Ook als statement, ja. En dat vonden wij heel mooi om naar voren te zien komen. Inderdaad, die twee kanten waar het op ging. Van hoe definieer ik mezelf eigenlijk als vrouw? En enerzijds was dat ik kleed me met baggy kleren aan en ik voel me sterk daarin en een beetje de tough kant van de hip-hop. En anderzijds waren er vrouwen of meisjes die zeiden, als ik een crop top wil dragen, een kort buiktruitje of een buikketting wil dragen of heel veel make-up, dan is dat ook iets wat ik zelf mag doen. Ja, wat ik zelf mag weten of ik dat doe of niet. Het is aan mij als vrouw, als jonge vrouw, om die keuze te maken. En
daarmee die ruimte op te eisen.
En precies, en daarmee een ruimte op te eisen. Ja.
Nu is het, deze vrouwen noemen zich, heb ik via jullie geleerd, Amazones, vrouwelijke krijgers.
Ja.
Eerder waren er een x-aantal jaren geleden vrouwen in diezelfde banlieues die zeiden, wij zijn hoeren nog slavinnen. Kiezen tussen dat zwart en wit. Die krijgers, Amazones, wat is nieuw aan hen? Je noemt ook de new femininity.
Ja, en we waren echt overdonderd door hun welbespraaktheid. Mm. En de manier waarop zij als jonge meiden hiervoor gingen en zeiden van, we zijn, en dat is wel mooi met het voorbeeld dat je noemt. Zij zeiden bijvoorbeeld ook, we zijn niet we zijn geen mannen. Ook al zijn we soms wel mannelijk omdat we stoer moeten zijn en omdat we sterk moeten zijn. Dat associeerden ze dan met mannelijkheid. Andere kant zeiden ze, maar we zijn ook geen vrouwen, want we zijn ook niet het stereotype beeld van wat er van een meisje bestaat. Maar eigenlijk zijn we iets daartussenin. En toen zeiden ze, we are us. En dat zijn dus de vrouwelijke krijgers van de buitenwijken.
Ja, en die, want dat zijn de vrouwen die jullie hebben gevolgd, hip-hop gebruiken als levenshouding. Want het gaat niet zozeer alleen maar om dat dansen.
Nee, klopt. Zij gaven aan inderdaad de lessen die we in de hip-hop leren. En dat was ook iets wat hun leraar zelf, dus Dorian, heel erg over, of eigenlijk ook aan ons vertelde. Maar die meiden zeiden dat zelf ook heel erg van, wij leren in de hip-hop discipline te hebben. We leren respect te hebben voor elkaar. We leren sterk te zijn in de manier waarop we dansen. En dat zijn allemaal lessen die we ook meenemen in ons dagelijks leven. Als we later moeten gaan werken, maar ook als we op school zijn. Ook hoe we met onze familie omgaan. En dus ook hoe we met mensen op straat verder omgaan.
Bij hip-hop denken wij vaak aan sexy pasjes. Volgens mij is er ook een naam voor. Twerken.
Ja, dat is twerken.
Hoe doe je dat?
Ik kan Sophie beter uitleggen.
Ik zal het niet voordoen op de webcam. Schudden met je billen eigenlijk, toch? Daar komt het wel op neer.
En sommige van jullie, Ketsia bijvoorbeeld, een van de meisjes waar jullie foto van hebben gemaakt, die zegt, dat is nou iets wat ik niet wil.
Ja, ja, zij zegt van, zij had daar echt wel serieuze zorgen over. Van, er is een hele bepaalde manier waarvan vrouwen wordt verwacht dat zij dansen op dit soort muziek. En ik maak me echt zorgen dat als ik later kinderen krijg, dat zij dan leren twerken tijdens hun danslessen. En wij moesten daar in eerste instantie een beetje om giechelen eigenlijk. Maar dat was wel echt haar serieus, wat haar bezig hield op dat moment.
Hip-hop als emancipatiebeweging voor de meisjes uit de Franse banlieues. Ik zie je knikken, Simone.
Zeker.
Dat is wat jullie hebben willen laten zien.
Ja, dat is wat die meiden aan ons hebben laten zien en wat we hebben geprobeerd inderdaad in een artikel, maar dus nu ook in expositie om dat over te brengen.
Hoeren, nog slavinnen, maar krijgers. De moderne Amazones van de Franse Parijse voorsteden. De expositie is nog tot 5 maart te zien bij Stringhouse in Amsterdam. Dankjewel Simone van de Wetering en Sophie van Es. Ja. En ook op onze website, daar hebben we al een voorproefje van de prachtige foto's die Sophie heeft gemaakt. Gaat u naar onze website. 8:30, Bureau Buitenland voor vanavond zit erop. Straks de collega's van Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Herman Wechter. Nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Freddy van Tijn.
Er gaat 8 miljoen naar de nieuwe herdenkingslocaties van de Holocaust. Dat zijn het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Dat maakte het kabinet nu bekend omdat vandaag wereldwijd de slachtoffers van de Holocaust worden herdacht. Op het Namenmonument komen de namen van de Joodse slachtoffers uit Nederland. Dat zijn er ruim 102.000. De klimaatwet van PvdA en GroenLinks kan ook rekenen op de steun van SP, D66 en ChristenUnie. In de wet staat dat Nederland in 2050 helemaal moet draaien op duurzame energie. De klimaatwet wordt na de verkiezingen pas in de Tweede Kamer behandeld. Op Ameland zijn 5 verdachten opgepakt voor de handel in cocaïne. Op het eiland spoelden 2 weken geleden pakketjes cocaïne aan. 2 eilandbewoners probeerden daar een deel van te verkopen. Ook in Maastricht werd cocaïne gevonden die waarschijnlijk was aangespoeld op Ameland. En oud-topschaatser Rintje Ritsma is vanmiddag de toegang ontzegd bij de officiële opening van het vernieuwde Tialf door koning Willem-Alexander. Ritsma was een van de genodigden in het ijsstadion, maar hij had zijn komst niet bevestigd. Hij hing wel in de hal. Daar zijn 10 grote foto's onthuld van iconen van Tialf. En daar is Ritsma er één van. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Robert Meder en Herman Wechter.
Ja, goedenavond. Welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken met live sport, live muziek en natuurlijk het wekelijkse nieuwsforum.
Ja, het was me het weekje wel met de brief van Rutte, de alternatieve feiten van Trump en het opstappen van minister Van der Steur.
Ja, we gaan het allemaal bespreken, deze en andere zaken, met presentator Sander de Kramer, politiek journalist Wouter de Winter, altijd net op tijd. Wouter, kon je het vinden?
Ik kon het vinden, maar Den Haag blijft mij tegenwerken.
Ach, kijk aan, zeg. Als het om verkeer gaat, oké. We horen straks de details. Thuis voor jou en hoogleraar Marjan Olvers is er trouwens ook.
Wilt u online meepraten? Gebruik dan de hashtag LDLEO op Twitter. En voor een kijkje achter de schermen surft u naar de webcam op nporadio1.nl.
En dan ziet u ook al de opstelling van de live muziek van vanavond. Carsoe, zometeen gaat ze optreden en gaan we ook even met haar praten. Maar we hebben ook voetballen natuurlijk, Willem II tegen Sparta. Dus even kijken, nog steeds 1-1 neem ik aan, Jan Vincent van Zuiden.
Ja, dat klopt. Ruim een half uur gespeeld in Tilburg bij Willem II Sparta. Het staat 1-1. Doelpunten van Frans Sol, dat was de 1-0. En twee minuten later was het El Azouzi met de 1-1. Eén enorme kans nog daarna gezien. Een vrije trap vanaf de punt van het strafschopgebied. Jordi Kroeks met zijn linker draaide die hem in. Hij zag hem al in de kruising vliegen, maar hij belandde op de lat. Diezelfde Kroeks gaat er nu